Het is ook het veel genoegen dat ik het van harte welkom heet bij deze zomerconferentie. De derde op rij, misschien nog te vroeg om van de traditie te spreken, maar gezien de grote belangstelling de afgelopen conferenties, toch al bijna een niet meer weg te denken conferentie in het geheel van de activiteiten van het Montecurio Studio. In de zomers van 2010 en 2011 heeft het Montecurio Instituut verschillende spraakmakende maatschappelijke sprekers uitgedaagd om hier hun rol in het bouwen aan vertrouwen in de samenleving duidelijk te maken. De grote interesse, nieuwe inzichten, verhitte discussies ook, die lieten zien hoe actueel dit onderwerp is. Het Montesquieu Instituut wil daarom in 2012 het thema verder uitdiepen door de vaak ervaren kloof tussen beeld en werkelijkheid als uitgangspunt te nemen. Centraal staat dan de vraag naar de kloof tussen de Haagse en de Brusselse werkelijkheid en de in ons land levende beelden over wat politiek en bestuur ervan maken. Hoe ernstig is die kloof? Wat zijn de gevolgen? Welke rol spelen de media? Hoe kunnen politici en bestuurders er verstandig mee omgaan? Hoe krijgen we een scherper en vooral een reëler en betrouwbaarder beeld van de werkelijkheid? En hoe kunnen beslissingen worden verbeterd? Wat kan betere werktuigen betekenen? En hoe zou je die werktuigen er dan uit moeten zien? Zou de wetenschap hier niet een actievere rol in kunnen spelen? Kunnen de social media ons hierbij helpen? Of helpen zij ons juist van de wal naar het slot? We worden steeds afhankelijker van de media. Hoe verder van ons af, hoe ingewikkelder, des te meer we zijn aangewezen op wat ons wordt verteld. In onze complexe samenleving, overspeld met informatie uit allerlei hoeken en gaten, wordt het steeds moeilijker om zaken ordentelijk op een rij te krijgen. Dat geldt ook voor de media. Ook voor hen wordt het steeds lastiger om goed overzicht te houden en dat afgewogen in beeld te brengen. Wie zit er in een complexe, onoverzichtelijke wereld als onze nog te wachten op ingewikkelde verhalen? Wie wil niet gewoon, ik citeer die voor opstellen, wie wil niet gewoon weten hoe het zit? Zo werkt versimpeling, vergroving en vertekening in de hand. Dat zet het politiek bestuur onder grote druk. Hoe kan het slagvaardig zijn zonder te kort door de bocht te gaan? Hoe kan het behoedzaam opereren zonder getroffen te worden door het verwijt zaken op hun loop te laten? Hoe kan het ontkomen aan zwart-wit tegenstellingen? Hoe kan het beeld en werkelijkheid meer in balans brengen? En hoe kan het land beter geregeerd worden? Kortom, hoe te bouwen aan vertrouwen? Dat zijn vragen waar ook het Montecurio Instituut en zijn partners tijdens de zomerconferentie van 2012 een antwoord willen zoeken. En vanmiddag kijk ik graag een probleem aan dat naar het inzicht van het Montecurio Instituut een van de belangrijkste oorzaken is van die toenemende kloof tussen beeld en werkelijkheid in onze samenleving. De snel wassende informatievloed die het zicht op de werkelijkheid ontneemt en zo ruimte schept voor beelden die zich niet of slechts matig met de werkelijkheid vertragen. De snel groeiende overdaad aan informatie maakt het steeds moeilijker om zaken helder en betrouwbaar te ordenen, waardoor het tijdig nemen van goed afgewogen besluiten met voldoende draagvlak ernstig wordt belemmerd. Ik ga daar vanmiddag geen uitgebreid verhaal over vertellen, ik ga vanavond de keynote spreken, maar ik beperk mij tot enkele citaten om een en ander te verduidelijken. Bijvoorbeeld over het belang van informatie. Kennis is macht, zegt Frenzel Weber. Macht is kennis, zegt Verenthoven. Beeld en werkelijkheid. Of over informatievoorziening als restpost. Informatievoorziening is misschien wel het meest belangrijke aspect in een representatieve democratie. Maar in de praktijk is het de respons. Deze gebrekkige aandacht leidt ertoe dat er buitengewoon slordig wordt omgegaan met het vragen en het verstrekken van informatie. Dit geldt op alle niveaus. Zij al secretaris-generaal Postma. Regelmatig blijkt dat beslissingen over openbaar bestuur en de wijze waarop daarover door politieke en ambtelijke betrokkenen wordt gediscussieerd, gebaseerd zijn op zeer gebrekkig feitenmateriaal. Bij het formuleren van beleid moet vaak gewerkt worden met onvoldragen en onvolledige kennis over relevante strategische achtergronden. Van de bronstuik wordt vervolgens vaak weer opdracht gegeven voor ad hoc onderzoek. Regelmatig is er sprake van enerzijds dubbelwerk en anderzijds onnodige hiaten, voortkomend uit een te incidentele benadering van het kennisvraagstuk op dit gebied. En dat zegt oud-secretaris-generaal Roel Becker. Over de overvloed aan informatie. We zijn als drenkelingen in de hofvijver die met het water al tot aan de lippen om meer water blijven roepen. Zij ziet zijn vader, CDA, 30 geleden. Er is een overload aan informatie. Het is bijna een aantasting van mensenrechten. Het Kamerlidmaatschap is een welhaast oceanisch beroep. Er zijn zoveel dingen om te weten. Zij, Kees Vlinder, Groep Links. Wat me vooral opvalt, na een jaar Kamerlidmaatschap, is de verpletterende hoeveelheid informatie. Deze massieve omvang maakt me achtereenvolgens woedend, machteloos en neerslachtig. Zij, Jens Schinkelshoek, die zit hier vandaag in de zaal. Sommige collega's hebben stapels te lezen stukken. Ik zeg hem dan, gooi het toch weg, dat ga je toch niet meer lezen. Ik heb een heel eenvoudige stelregel. Als het relevant is, dan hoor ik dat wel en spreken mensen me er wel op aan. Jeroen Dijsselbloem, Partij van Uitwerken. En dan over te veel en toch te weinig. Veel omvattend taalgebruik, nooit worden de dingen klip en klaar gezegd. In voortgangsrapportages is de informatie soms zo ingewikkeld dat je niet meer voeten kunt. Je haalt daar gewoon nooit alles uit, zegt Roos Vermeij, Partij van Uitwerken. De Kamer krijgt grote hoeveelheden gegevens van de ministeries en allerlei andere partijen aangeleverd, maar de Kamerleden proberen op wezenlijke punten hoogwaardige, betrouwbare informatie. Er is sprake van wat Van Tijn een informatieparadox noemt. De Kamer krijgt tegelijkertijd te veel en te weinig informatie. Weer van Enthoven. De informatieovervloed is overigens geen exclusief probleem van Kamerleden, maar speelt in feite voor iedereen. En op elk niveau, vroeger tot het individuele niveau, zei professor Van der Rikkert. Een paar generaties terug komen mensen met 30% van hun hersencapaciteit uit. We hadden over. Nu lopen we eerder tegen de grenzen aan. De informatiesamenleving moet een steeds groter beroep op onze hersencapaciteit. Multitasken, informatiestromen verwerken. En dat we daarbij steeds minder slapen, vertaalt zich in een hogere sterfte, maar ook in schade aan het brein. Mensen krijgen eerder geheugenklachten. Nog een citaat. Geen zwaarlijvigheid, geen obesitas, maar informatieovervloed, infobesitas. Het is de nieuwe ziekte, de nieuwe trend, vooral onder jongeren. Met als klacht vermoeidheid, slaaptekort, concentratieproblemen en met als verrassende diagnose de angst om iets te missen en er niet bij te horen. Trouw op 22 februari 2010. Over de betekenis van die informatieovervloed op het samenlevingsniveau nog een enkel citaat. De prijs die we voor het onvoldoende aanpakken van de informatieovervloed betalen, is niet alleen het grote aantal kostbare arbeidsuren dat er nodig verloren gaat, maar ook en vooral de schade die we ondervinden door persoonlijke stress, door het niet tijdig in actie komen, door het nemen van minder optimale beslissingen en door de maatschappelijke ontwrichting die ontstaat als de zaken niet meer helder en betrouwbaar op een rijtje gekregen kunnen worden. Als het steeds moeilijker wordt om te bepalen wat waar en wat niet waar is, als de kloof tussen beeld en werkelijkheid te groot wordt. En dat zei Nicola Kramer, onze eigen directeur van de PDC en ook nog feitelijk de directeur van het Ontschuldigingsinstituut. En natuurlijk zijn er oplossingen. En minstens oplossingsrichtingen. Die vergen naar het inzicht van het Montesquieu-instituut in de eerste plaats extra inspanningen om het besluitvormingsproces van het politiek bestuurlijk bestel te ondersteunen. En dan gaat het om vragen als: hoe kunnen we het zicht op de besluitvormende processen verbeteren? Hoe kunnen we relevante signalen meer op maat aan belanghebbenden aanleveren? Hoe kunnen we het adequaat inspelen op relevante signalen ondersteunen? Gelukkig valt het te leren en voor te bouwen op bestaande initiatieven, waarvan ik er graag vier wil noemen. In de eerste plaats het succesvolle initiatief van de Eerste Kamer om de Eerste Kamerleden via iPads op persoonlijke maat te bedienen. Verder het deze maand startende initiatief van de Tweede Kamer om zijn parlementaire database voor programmeren in Nederland open te stellen, om zo het maken van apps op maat te bevorderen. Derde plaats, de ontwikkeling van een parlementaire monitor door ANP en PDC, waarmee organisaties trefzeker en op maat de parlementaire besluitvorming kunnen volgen en daar zo nodig tijdig op kunnen inspelen. En dan tot slot, het initiatief van het Montesquieu-instituut om in samenwerking met het ANP een nieuwe journalistieke discipline te ontwikkelen, de overzichtsjournalistiek. Een discipline die de context van het nieuws zo overzichtelijk in beeld wil brengen, dat gebruikers snel, trefzeker en betrouwbaar kunnen bepalen of, en zo ja, hoe, zij op signalen dienen in te spreken. Tot slot een ervaring van mezelf met die informatievoorziening en met de discrepantie tussen beeld en werkelijkheid. Enkele jaren geleden werd gevraagd door OCW om te bekijken hoe je in Zeeland de onderwijsvoorzieningen, met name het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, duurzaam in stand zou kunnen houden tegen de achtergrond van de bevolkingskrimp in Zeeland. En toen u daarmee bezig was, rees al gauw de vraag of krimp eigenlijk wel het probleem was. En daarover praten met allerlei mensen in Zeeland, kwamen er twee factoren naar boven die waarschijnlijk veel belangrijker waren dan krimp. Die krimp was voorzien van een enorme hoeveelheid informatie die deed voorkomen alsof krimp een act of God was waar je weinig mee zou kunnen doen. Je moest maar mee zien om te gaan. Maar als je er goed naar keek, dan zijn er minstens twee factoren die dat tegenspreken. In Zeeland is dat in de eerste plaats de grens tussen België en Nederland. En als je denkt dat de Europese vrijheid van verkeer, op het gebied van persoonlijke goederen en diensten, ook in werkelijkheid terug te vinden, dan moet je niet naar Zeeland gaan. Daar is in Zeeland helemaal niets van te bespreken. Tegendeel, als je in Zeeland over en weer wil werken, over de grens, dan moet je een gigantische hoeveelheid problemen, als het gaat om wonen, als het gaat om werken, als het gaat om je pensioen, als het gaat om gezondheid. Het is onvoorstelbaar. Daar zitten dus ook geen dynamiek. Iedereen klaagt erover en dat gebeurt eigenlijk helemaal niets aan. Er is een commissie natuurlijk voor het weten van die onderzoek, maar het is niet verder gekomen. Die grens. Een directeur van de Alchemical zei tegen me: als die grens niet was, was er geen krimp. Dat is toch een interessante waarneming van iemand die daarna is meegemaakt. Een tweede, misschien nog wel belangrijke factor, is de wijze waarop je tegen het gebied aankijkt. Ik heb de neiging om te denken dat heel veel mensen in Den Haag naar Zeeland kijken als een perifere gebied, waar betrekkelijk weinig gebeurt en waar je natuurlijk voorzieningen moet treffen om de leefbaarheid daar in stand te houden. Het is misschien een zienswijze die samenhangt met wat men in Zeeland noemt het Randstadsconcentrisme. Men is geneigd om zo naar gebieden te kijken. Of nou Zeeland is, Twitter of Koning. Men is geneigd om dat op dezelfde manier te doen. Als je daar in dat gebied zit en je kijkt naar de sociaal-economische ontwikkeling, die waarschijnlijk bepaalder is voor een voorziening dan Krim, dan is toch merkwaardig om er tegenaan te kijken. Als je erboven gaat hangen, dan zie je dat het in plaats van een perifere gebied eigenlijk meer een centraal gebied is tussen Rotterdam en Antwerpen in. En dat Rotterdam en Antwerpen plus Zeeland een havengebied is, wat zich eigenlijk helemaal niet aantrekt van grenzen en waar allerlei goederen binnenkomen. Van landen waar men geen idee heeft van de grens. Als je vanuit Shanghai met een schip van 350 meter vol containers naar dit gebied gaat om die spullen af te leveren in Europa, dan kijk je gewoon waar je handig schip iets kwijt kunt in Rotterdam of in Antwerpen en hoe dat het beste van daaruit naar Europa in gaat. Dat betekent dat het weer een stedelijk alternatief gebied is dan het perifere landelijk gebied. Het valt mij op dat het verschil tussen veel te werkelijkheid dat het nog steeds erg leeft. Wij denken in termen van sociaal-economische ontwikkeling in mainports, airport, seaport en brainport. En als we daarover denken, dan zeggen we airport is Amsterdam, seaport is Rotterdam en brainport is Eindhoven en de omgeving. En als je kijkt naar seaport, dan denk je, dat is toch een merkwaardig soort van concept. Rotterdam is in de afgelopen jaren afgetreden van de vierde plaats, van de eerste plaats naar de vierde havenplaats in de wereld. En als je ziet hoe het zich verder ontwikkelt, dan is het sterk afhankelijk van wat ik ook samen met Antwerpen kan doen. Antwerpen heeft ongeveer de helft van de capaciteit van Rotterdam. En die zouden zeer snel verschillen kunnen ontwikkelen. We zouden toegevoegde waarde kunnen geven aan wat er op de vraagstuk plaatsvindt. Het is sterk afhankelijk hoe je met de informatie over dat probleem omgaat. Het is tegenwoordig zo dat een vracht die van Shanghai naar Antwerpen of Rotterdam gaat, die wordt onderweg 6 keer verhandeld. En je moet dus precies weten of er soort containers op dat schip zitten waar die naartoe gaan en waar die onderweg misschien beter naartoe kunnen gaan. Je moet in de gaten hebben dat Kazachstan meer doet dan alleen maar de pijpleiding aan. En dat het betreffende infrastructuur aan het ontstaan is. Dat soort van informatie die moet op een goede en pakbare manier gegeven worden. Ik vond het een uitstekende ervaring om te werken. We zijn natuurlijk ook met oplossingen bezig. We zijn voor de volgende conferentie. Maar ik laat nog eens zien hoe relevant de discrepantie tussen beeld en werkelijkheid kan zijn en hoe informatie daar een rol kan spelen. Mag ik het daarbij afsluiten? Dit was tussen beeld en werkelijkheid. Ik nodig graag Paul Slaper uit om nu de keynote lezing van vanmiddag te houden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer voorzitter, dames en heren. Goedemiddag. Mijn verhaal als monsterwezen dit jaar hadden we genoemd om het zaak te praten over beeld en werkelijkheid en met name in het politieke bedrijf, dus niet zozeer in het beleidsbedrijf, maar in het politieke bedrijf en zeker natuurlijk in het licht van de komende verkiezingen. Nu was de politieke strijd nog niet echt aan de gang, dat is nu natuurlijk sinds een paar dagen wel het geval. En daarom had ik het maar een beetje intuïtief genoemd, alles beter dan Brusselse lof of Haagse bluf. Als dat op je menu staat, als restaurant, dan weet je natuurlijk dat Herman en Dijk gaat komen om te vertellen, daar zit dus geen toekomst in. Hè? Brussels lof, Haagse bluf, het voelt niet, het ziet er niet uit, het is saai, het lijkt heel wat Haagse bluf, maar het is allemaal suiker en eiwitten. Zo kun je dat niet doen, dat restaurant dat overleeft niet. En toch is het wel teken dat als je kijkt naar het debat van de afgelopen dagen, dan gaat het eigenlijk steeds over Haagse bluf, en zien van, we kunnen het zelf wel. En we hebben het eigenlijk ook altijd heel goed gedaan. In het verleden hadden we daar kennelijk een ander idee over, maar inmiddels hebben we het weer heel goed gedaan in het verleden. En dat moeten we vooral ook blijven doen. En de anderen roepen weer, nee, het kan niet meer zo. Brussel is de toekomst, Brussels lof, daar horen we bij. Het zijn beelden die met grote sterkheid en met grote kracht worden neergezet in de voren over wat een politiek aan de gang is. En dat moeten we dus maar niet te letterlijk nemen. In ieder geval in de praktijk zal het ook nooit zo letterlijk worden uitgevoerd of worden gerealiseerd. En ik heb het gevoel alles beter, dat is ook een intuïtie, maar ik bedoelde daarmee alles beter dan, echt liever de werkelijkheid dan de beelden, liever de werkelijkheid van de feiten, wat is er echt aan de gang, wat is er echt het geval, wat is de zakelijke kant van de politiek en van het beleid, dan alleen maar de beeldvorming, het idee van we zetten beelden neer die mensen inspireren of ook afschrikken, want dat hoort daar ook bij. Dat willen we in dit geval nooit. Beelden die mensen kunnen verleiden om hun stem aan jou te geven. Dat is ons thema vandaag, de kloof tussen beeld en werkelijkheid. Ook daar zit alweer een metafoor in. Want in Nederland praten we wel over kloof, maar we hebben ze natuurlijk niet. En net zoals we hier ook geen bergen hebben, en dus elke kleine verheffing al klein Zwitserland noemen. En als je het in de schaal van de Alpen gaat zien, dan is klein Zwitserland, want zo is nog niet eens een Madurodam, zo klein is het. Maar bij ons ligt dat al een berg. En dus dat is ook een beeldvorming waardoor wij toch een neiging hebben om onze problemen, onze verschijnselen, dat wij kennen, te vergroten, als het ware groter te maken dan de werkelijkheid toelaat. Ik ken het verhaal dat in de periode dat het, ik zeg, met name Amsterdam niet zo goed ging en dat de Bijl een groot probleemgebied was, dat Amerikaanse journalisten en deskundigen werden uitgenodigd om onze ghetto's te kijken. En dat die zo na een half uurtje rondrijden in de Bijl een beetje ongeduldig begonnen te vragen: wanneer begint dat ghetto nou eigenlijk is? En schaat lag het toen naar Schiphol teruggereden zijn met het idee dat als dat een ghetto is, hè, dan komt dat toch maar eens bij ons kijken. Dat ziet er echt wel een beetje anders uit. Hè. We hebben toch de neiging om onze, zou ik zeggen, maar Rotterdam-achtige verschijnselen tot wereldproblemen te verheffen. Dat mag, maar we moeten toch een beetje opletten dat we dat niet te veel doen. De overdrijving, ik ga eigenlijk van een metafoor naar de rhetorische rol. De overdrijving is eigenlijk de toonzetting van het moderne maatschappelijke en politieke debat geworden. En dat kan zowel positief zijn als negatief. Positief soms, omdat heel dichtbij, we moeten het zelf doen, het lokaal gebeuren. De mensen, de wijken, de buurten, allemaal schillige begrippen, maar die roepen toch een beeld op van hoe goed en hoe mooi dat was. Positief en dichtbij, een overdrijving van wat er kan. Of negatief als het ver weg is. De tegenstelling zou ik niet zeggen met wat het vertrouwen is en het nieuwe, het andere, het ver weg gelegen en wat dan ook bedreigend is. Het positief kan ook weer heel ver weg zijn, dat het lijkt alsof het elders was, dat het vroeger was. Waarom hebben we dat niet hier? Waarom is het elders bezig? Een vrouw die mij ooit een keer naar deze nationale, die vreesde de bureaucratie in dit land. Het is werkelijk, het is echt ontzettend. Ik ga naar Frankrijk. Ze zegt, nou mevrouw, wij zien u terug. Mensen die praten over de Verenigde Staten, waar de integratie van de migranten zo fantastisch gaat. Iedereen spreekt Engels. Ik ben het nooit in de Verenigde Staten geweest. Grote delen van Amerika worden alleen nog maar Spaans gesproken. Zelfs Amerikaanse presidentskandidaten doen hun best om in ieder geval een beetje schijn te geven dat ze ook Spaans spreken. Mensen overdrijven toch vaak uit beelden die ze niet goed kennen, die ze nooit getoetst hebben daarover. Bhutan wordt in Nederland altijd als voorbeeld gehouden van het land waar uiteindelijk niet het bruto nationaal product gemeten wordt, maar het bruto nationaal geluk. Ik zeg me altijd, nou ja, als je geen bruto nationaal product hebt, is dat misschien ook het beste wat je kunt doen. Maar wij hebben juist heel veel BNP en bovendien hebben we dan ook nog veel gelukkiger dan de Bhutanees, want dat lijkt dan uit andere onderzoek wel. Net op dit soort beelden, dat de contrasten gemaakt, de kloven die als het ware gecreëerd worden. Dus wat is bij ons het geval en wat is elders het geval? Wat is nu het geval bij ons en hoe mooi was het vroeger niet? Dat zijn toch beelden die heel sterk leven en ook heel sterk het debat bepalen. En je kunt dat proberen te corrigeren, maar dat is heel erg moeilijk om dat te doen. Ook in de politieke berichtgeving is het niet alleen een hyperbol, maar ook de emotionele bol die alles is gaan bepalen. Het is bijna contradiction termisch, maar ik herinner me nog dat toen ik nog niet zo lang in Den Haag werkte en het was nog een tweede paarse kabinet, dat ik tot mijn verrassing van de volgende dag in de krant las: kok wit heet. Dan is dat wel een mooi beeld bij elkaar. Een kok die wit heet is, maar het was het laatste wat ik ooit gezien had van onze minister-president op dat moment. Beelden worden steeds sterker aangezet in emoties, in gevoelens, waarbij het niet is, ik ben het niet met u eens, maar ik ben het spuugzat. Of ik vind het schandelijk, het woord schande wordt dan ook heel graag met grote intensiteit gebruikt. Het zijn de toonzettingen. Wim Fortuyn was daar natuurlijk heel erg goed in. De puinhopen van paars. Nou, het was ook klein Zwitserland eigenlijk hoor, waar het over ging. En zeker als je terugkijkt wat de problemen van toen. En het is dan toch wel eens goed dat er altijd weer een Maarten van Rossum is, die dan daarop over alle andere dingen dan toch weer zegt dat dat natuurlijk allemaal onzin is en was. De massamigratie in Nederland. Honderdduizenden die naar ons toe komen. Ik word niet verteld dat er ook honderdduizenden elk jaar weggaan. In ieder geval meer dan 100.000 komen, meer dan 100.000 weggaan. De netto-instroom uit Turkije en Marokko was in het jaar 2000 ongeveer 2000 mensen. Je mag dat massa noemen, maar in het algemeen gebruiken we daar toch een ander begrip voor. Dit zijn wel de dingen die gewoon steeds gewoner zijn geworden. Dat we niet meer in gewone termen praten, maar alleen in overtreffende trappen. In die gewone en in emotionele begrippen. En die als het ware de redelijkheid, het gesprek, het gevoel van, ja, u kunt daar anders over denken, maar mijn opvatting is dit, die dan toch allemaal toch in onder, ja, zeg als het ware uit de discussie halen en maken tot iets wat echt ook niet meer past in deze tijd. En dan moet ik u zeggen, was het toch wel heel leuk en passend, eigenlijk fantastisch treffend, om dit weekend, je hebt misschien ook gezien, Oefenoem te zien met de zogenaamde slimste mensen van Nederland. Het zogenaamde strijdpunt tussen Roemer en Samson. Waar je inderdaad perfect weergegeven zag dat Samson alle feiten op een rijtje had, maar daar geen punten voor kreeg. En dat Roemer alle emoties op een rijtje had en daar alle punten voor kreeg. Kredietcrisis, ongezellig. Dat soort begrippen waar we dan op. We willen eigenlijk niet graag houden, niet van een box meer. Zo. Punten. Het gevoel, niet de realiteit, niet de werkelijkheid. Van wat is er dan aan de hand en wat zouden we daar dus ook aan kunnen doen? Want het punt is natuurlijk dat dat gevoel niet onmiddellijk een handelingscomponent bevat. Maar niet onmiddellijk een weg naar een oplossing moet. Niet dat die vanzelfsprekend is, maar die kan er naar gaan zoeken. Terwijl het alleen maar is van, ja, hij is ongezellig. Dat schiet niet op. En toch is dat een beetje de houding op dit moment. Natuurlijk, het is allemaal verkiezingsretoriek waar je naar kijkt. Het is allemaal verkiezingsretoriek die we horen, maar hij bepaalt wel het beeld. Hij bepaalt wel ook het gevoel in de samenleving. Je ziet het niet bij ons, je ziet het ook in de Verenigde Staten, waar men nog veel verder gaat daarin. Haar perte leugens verteld. Obama is geen echte Amerikaan. Dat soort dingen. Ook al is het aantoonbaar dat dat niet waar is, wordt het toch steeds weer gesuggereerd, omdat mensen dat niet echt zelf kunnen controleren. Het heeft natuurlijk ook te maken met in een land waar al veel geordend is, waar veel vanzelfsprekend is, waar veel al langer bestaat, dat je de kleine verschillen gaat uitvergroten, groter gaat maken, om toch te laten zien dat het anders is en moet. Dat laat geen ruimte meer voor nuances. Die worden ook niet geafficheerd, die worden ook niet waargenomen, ook niet in de media. Ik zeg wel eens, als het uitgenodigd wordt, met name voor de televisie, wat te komen vertellen, ik heb daar niet zo'n zin in, dan is de beste is niet om te zeggen, ik heb geen zin, want dat is niet aardig. Maar dan zeggen we, nou, ik heb daar een genuanceerd standpunt op. En dan blijft het heel even stil aan de andere kant van de lijn. En dan is het leefste van de afzegging, is dan, misschien mogen we straks nog even denken. Maar dat doen ze dan niet. Hè? En dat is, dit is iets wat we allemaal waarschijnlijk op een of andere manier toch wel merken in de omgeving. Als het niet tegenstelling is, als het niet overdreven is, als het niet als een kloof gepresenteerd wordt, is het kennelijk ook niet echt en is het niet serieus genoeg. Mensen willen kunnen kiezen en om te kunnen kiezen willen ze kunnen zien wat de grote verschillen dan zijn. Ook al zijn het te overdrijven, verschillende tegenstellingen tot kloven, maar ook tot een tegenstelling tussen wat nu heel goed en wat nu heel slecht is. Want we zijn Nederlanders. We zitten in de kerk vandaag, maar in Nederland is het ook altijd die tegenstelling heeft een morele component. Als je van de andere kant van de kloof bent, dan ben je niet alleen iemand die een andere opvatting heeft, of een andere positie heeft, of een ander belang heeft. Dat heeft met macht allemaal te maken. En met invloed. Maar dan ben je iemand die moreel fout is. En dat is heel erg. En dat maakt ook vaak het debat zo bitter. En zo moeilijk om daar overheen te komen. Ook dat de persoonlijke relaties daardoor beschadigd kunnen worden. Omdat het toch erg is om tegen iemand te zeggen. Maar u bent moreel fout. Hè? U bent een fout iemand. Wij willen dat u er echt niet mee praat. Als je dat probeert te realiseren, wat we eigenlijk moet missen en wat eigenlijk als een soort, als een contrapunt gezet zou kunnen worden tot wat wij allemaal zien gebeuren in onze omgeving, waar we ook zelf deel van uitmaken, want je kunt je daar nooit helemaal van trekken, dan zeg je eigenlijk wat we in het politieke en maatschappelijke debat op dit moment missen, is in feite een uitwisseling van argumenten. Daar gaat het eigenlijk om. Ook een uitwisseling van argumenten om samen tot een betere situatie te komen, samen tot een beter besluit te komen. Wat we echt missen is wat een man als de Duitse socioloog Jürgen Habermas heeft omschreven als de principes en de praktijk van een deliberatieve democratie. En ja, omdat het toch zo mooi is, ga ik u dat toch maar even voorlezen zoals hij zich dat voorstelt. Dat deliberatieve model erwartet van de Einbettung des Wählerwillens und der formellen Beratungs- und Entscheidungsverfahren in die vitale, möglichst ungesteuerte Zirkulation öffentlicher Meinungen, einen Renationalisierungsdruck, deel die kwaliteit der Entscheidungen verbessert. Nou, dat is helemaal duidelijk, denk ik. Wat bedoelt hij eigenlijk te zeggen? Dat is natuurlijk heel erg filosofisch Duits. Maar het is toch heel interessant, want het is positief. Dat is een van de interessante dingen als je Habermas op dit moment leest. Hij is heel actief in het Europa-debat, heel actief rond de crisis, al die terreinen waar de bank is, de schulden is, de nationale schuld is, bezig is, of 83 jaar volop in het debat. Met een positieve instelling. Hij analyseert wel scherp, maar zijn instelling is positief. En hij zegt, waar het eigenlijk om gaat, is dat wij moeten proberen onze politieke bestaansvorming rationeel te maken. En dat kan als we kunnen komen tot een open en publieke communicatie van onze opvattingen, onze argumenten logisch gaan redeneren op basis van feiten en van kennis van de feiten, en proberen die verbinding met elkaar aan te gaan. Dat betekent eigenlijk dat we zeggen, natuurlijk, iedere burger heeft recht op zijn eigen overtuiging, op zijn eigen geloof, op zijn eigen waarden en normen, opvattingen over wat goed is voor de wereld, wat slecht is voor de wereld, wat beter zou zijn voor de wereld. En daar moeten ze met elkaar open, eerlijk en vrij over kunnen praten en debatteren. Het zijn ideeën van herrschaftsvrije communicatie tussen burgers. En als het om zaken gaat, als het om de werkelijkheid gaat, dan moet die werkelijkheid met respect behandeld worden. Wat is het geval? Wat zouden de oplossingen kunnen zijn? Wat is echt het probleem? Dat soort zaken. En daar horen we vaak een regelsysteem bij van zowel logica en redenering. Respect voor de feiten, maar ook respect voor elkaars opinie. De argumentatie moet kloppen. Je moet in ieder geval voor kritiek vatbaar zijn, voor zakelijke kritiek vatbaar zijn. En ieders inbreng hoort eigenlijk te tellen op grond van de kwaliteit van de inbreng. Dat wat je te bieden moet krijgen. Zo zou het het beste kunnen doen. Zo lijkt me dat we een oplossing zouden kunnen vinden. En het moet niet afhangen van status, of van gezag, of van leeftijd. En het klinkt heel abstract, maar ik moet u zeggen, toen ik dat stuk las van Habermas, toen realiseerde ik me dat wij als onderzoekers, als sociaal-wetenschappelijke onderzoekers, dit proces eigenlijk wel zien in wat we dan noemen de focusgroep. Als we surveys met mensen doen en vragen om uitspraken te doen, ook als we mensen vrije uitspraken gaan doen, dus dat we niet zeggen, vindt u dit of dat, maar wat vindt u van, dan krijg je harde uitspraken en zeer radicale, vaak ook zeer, ik zou zeggen, induidelijke en weinig verzoenlijke uitspraken. Als wij mensen in een groepje met elkaar zitten en een gesprek laten voeren, bijvoorbeeld over Nederland als lid van de Europese Unie, dan merk je dat er iets van wat Habermas bedoelde, en wat de mensen echt niet wisten, en wat hij noemde deliberatieve democratie opkomt. In die geleide gesprekken, dat zijn de gesprekken met gespreksleider, tussen mensen die elkaar niet kennen, en die elkaar daarna ook niet meer zullen zien, is niet heel onbelangrijk, nuanceert en corrigeert met elkaar. Ja, maar vindt u toch niet dat? Ja, maar je zegt wel dat. Maar ik vind het toch eigenlijk, als mijn eigen ervaring is toch eigenlijk dat dit. Je merkt wel dat er dan toch iets ontstaat wat inderdaad dichter komt bij een gesprek waarbij men zoekt naar gemeenschappelijkheid. Waarbij men zoekt naar, hoe zit het dan eigenlijk? Wat zou de moeite waard zijn? Kunnen we, als het ware, de kloof tussen wat we eerst zeggen, wat onze beelden zijn die we laten zien, en wat andere beelden van de anderen zijn, ook de kloof tussen al die beelden en de werkelijkheid, kunnen we die corrigeren, kunnen we die overbruggen? Ik moet toegeven, als wij dit gesprek analyseren, zie je altijd dat de negatieve kant van het gesprek altijd toch wel de boventoon voert. Maar men corrigeert elkaar toch als het te erg doet. Soms weet men de feiten ook niet echt. Al die ministers die maar het zwaar lichten over de vluchtstroom rijden. Nou, nooit gezien. Al die prinsen die op onze kosten een luxe leven leiden. Al die kamerleden met al hun bijbanen. Ik noem maar even zo wat uit de laatste focusgroep, zo een paar. Die dus ongecorrigeerd blijven staan, dan ken je de feiten niet als je dat als beeld hebt. Maar het zijn wel beelden, het zijn beelden die belangrijk zijn voor de politieke keuzes voor mensen. En we weten natuurlijk ook, wat Habermas als ideaal zegt, dat bestaat niet. Mensen zijn niet gelijk in de wijze waarop ze aan hun rol in de discussie vormgeven. De ene is meer luisterend, de ander meer dwingend. De ene weet meer, de ander niet minder. Als je bent van waar je hebt gezien in sommige gasten, weet je dat het een harde kan zijn om als de ander wat zegt, om te zeggen nee, want. Nee, ik vind, en als u nu bij Edelpoort hebt gezien, dan weet u dat zij, wat zij ziet, dat wij dat kennelijk allemaal zien. We gaan allemaal die kant uit. We gaan dit doen. Geen enkel bewijs voor, wordt niet weersproken, maar wordt wel met grote stelligheid gezegd. En dat heeft u, dat bepaalt het Edelpoort weer.
is eigenlijk heel interessant om dit soort dingen te zien. En tegelijkertijd vast te houden aan het idee, maar kan je er toch nu dichterbij komen? Dan wordt als ideaal gerealiseerd worden. Daarvoor is het te bedacht, daarvoor is het te abstract, daarvoor is het ook te mooi. Maar zouden we toch niet wat dichterbij komen? Het lijkt wel nu vaak of we ons steeds meer van af verwijderen. Dat we steeds verder weg moeten liggen in plaats van dat we dichterbij het ideaal komen van met elkaar praten en met elkaar proberen een oplossing voor een probleem te vinden. Of het eens te zijn over wat werkelijk het geval is en wat werkelijk relevant is. Misschien moet je wel zeggen, is dat extra moeilijk in deze tijd en ook heel moeilijk voor een man als Habermas, dat de uitstek een man van het woord is, waarbij je ook merkt in zijn teksten dat hij heel weinig besef heeft, zou je kunnen zeggen, heel weinig waardering tegenover heeft voor de krachtige betekenis van het beeld. Terwijl wij in een tijd leven, in een samenleving leven, waarin juist dat beeld zo belangrijk is geworden. Ook als dat beeld met woorden wordt opgeroepen, want dat is juist de functie van die microfoon, van die overdrijving, van die sterke beelden. He, dat je dus als het ware via de woorden de beelden ziet. En soms zie je ook wel woorden die als het ware zelf een beeld worden. Vanmorgen chocoladeletters op de Telegraaf. He, de SP zorgt voor werkloosheid. Dat soort dingen, dan wordt het beeld en het woord gaan helemaal samen. Maar in onze samenleving, die waarschijnlijk beeldgeoriënteerd is geraakt, zie je dat dus ook woorden beelden moeten worden. Ik kon het horen het afgelopen weekend in de politieke discussies. Wat wilt u, beste kiezers? Wilt u het staatsziekenhuis met lange wachttijden? Of wilt u direct de hulp in de eigen omgeving? Dat is niet objectieve informatie. U volgt u nog in de voedselgezondheid, u begrijpt waar dit allemaal vandaan komt. Was een hoofdinspecteur die van lang overleden van Borsen Waalkes, die dan tegen mij altijd zei: kijk, psychiatrische patiënten hebben natuurlijk liever te doen met een ervaren psychiater dan met een net afgestudeerde psycholoog. En ik zei: ja, maar hoe is het dan met een ervaren psycholoog tegenover een jonge net afgestudeerde psychiater? Dat was niet de bedoeling dat we die discussie op die manier zouden voeren. Het ging om het beeld. Het ging om het beeld en niet om die andere variant is er al gegeven. Psychiatrie is van de dokter en niet van de psycholoog, dat was het verhaal. Maar op die manier probeerde ik toch nog even wat ruimte voor iets anders te krijgen. Dat lukte toch niet helemaal, moet ik zeggen. Maar weet je, dit soort dingen, die doen we allemaal natuurlijk op een manier. Maar ze hebben langzamerhand dat we zich grote hoogten bereiken en worden toch ook wel vrij schaamteloos neergezet. En dat heeft te maken met het toenemende massamediale karakter van het moderne politieke debat. En met name van de rol van de televisie daarin. Televisie is beeld. En roept bij ons ook beelden op. En die beelden zijn enorm verbonden met gevoel. Want de televisie komt via het oog binnen en het oog is direct verbonden met ons gevoel. Wij waarderen allemaal binnen een fractie van een seconde wat we te zien krijgen en wie we te zien krijgen. Is dat een eerlijk iemand? Is dat een aardig iemand? Is dat een oprecht iemand? Is dat misschien is die deskundig? Er hoeft niet eens echte woorden bij te zijn, wij maken dat woord op. Is het iemand die wegdraait? Iemand die angstig is? Iemand die arrogant overkomt? Overkomt. Iemand die te veel zweet, heel slecht nee. Te veel glimlacht, misschien net te veel huilt. Kan heel mooi zijn dat we beschouwen als authentiek, hè? Huilen is authentiek, dus dat is dan mooi. Ziet er iemand er gezond uit, aantrekkelijk uit, dat soort dingen. U doet dat allemaal, wij doen dat allemaal, dat kunnen we niet anders. Onze ogen vertellen ons dat verhaal, het beeld. En dan is wat er gezegd wordt, is van een tweede instantie. In de krant is het eigenlijk nog altijd andersom. De krant is verplicht om een verhaal te vertellen. Eerst zijn er de woorden die dan steeds meer gerelateerd met beelden en steeds meer woorden die ook zelf beeld willen zijn, of in ieder geval een heel beeld willen oproepen. Maar in principe is het een verhaal waarin een argument uitgewerkt moet worden. U hebt het zelfs met de radio, u maakt een beeld van de omroeper, van de stem die je daar hoort. Dat klopt in het algemeen het geheel niet met de persoon die daar werkelijk achter zit. Hè? In dit geval valt dat allemaal niet tegen. Dat is nog heel goed als kind. Veel van ons hebben dit pas trauma. Dat je 9 op zondagmiddag moest je dan altijd stil zijn. Omdat papa naar meester G.W.J. Hilverman kunt luisteren. In mijn beeld was dat de goalachtige man. Zo gedroeg hij zich ook, zo sprak hij. En toen kwam ik een keer tegen. Het een klein dik mannetje te zijn. Die wel enorm zich concentreerde. Maar toch heel anders was dan het beeld van de man. Maar doordat je dan dat beeld ontstond door de manier waarop hij sprak, de woorden die hij zei, de zinnen die hij uitsprak en de manier waarop hij dat deed.
Dat beeld was veel groter dan de man. Want het is precies andersom. Je ziet eerst het beeld en dan hoor je het verhaal. En dat verhaal moet kort zijn, dat moet snel zijn, dat moet krachtig zijn en dat moet meteen impact hebben. Hè, en niet de nuance hebben waar ik het daar straks over had. Het is niet voor niks dat de Vlaamse socioloog Mark Algaris onze democratie omschrijft als een drama-democratie. Als een ansenering van het politieke bedrijf en van het politieke debat, als een toneelstuk vol emoties. En dat kan ook fysiek, dat zeg ik steeds meer, als zodanig beleefd worden, omdat het weer teruggehaald kan worden, de herhaling. Hoe vaak hebben we niet gezien de treurige de houding van Ad Melkert ten opzichte van de triomferende Wim Fortuyn bij de gemeenteraadsverkiezingen? Het beeld vertelt het verhaal. Als u denkt aan de verhalen rond Nigel en de Uil, dat Nigel met de vinger wijst naar de Uil en zegt: Sinterklaas bestaat en daar zit hij. En verdomd, het beeld van de Sinterklaas kan ook in deze verkiezingsstrijd alweer naar voren. Dat is niet intuïtief, dat is omdat het beeld nog bij ons zit en dat we het beeld weer kennen en ook weer kunnen gebruiken. Er zijn heel veel van dat soort voorbeelden en door de herhaling kunnen ze ook deel van ons collectieve geheugen en van onze collectieve beleving via beelden die heel dringend en heel streng zijn. En televisie, en televisiedebatten en de hele televisiepresentatie van het politieke bedrijf is een bedrijf wat te maken heeft met de, zou ik zeggen, de dynamiek van het toneel. Het gaat om een strijd tussen personen, het gaat om een confrontatie tussen emoties, om een gevoel van wie gaat winnen, met wie heeft gelijk, of wie heeft het meest interessante voorstel, of met wie kunnen we echt verder. Wie wint er in de persoonlijke strijd? En wie is het? Gisteravond kon u het weer zien. Mark Rutte werd weer dringend ondervraagd over zijn single bestaan, als dat tegenwoordig heet. En hij redde zich daar heel handig uit, moet ik eerlijk zeggen. En de verbazing was toch wel heel groot. Het beeld van hoe kan zo iemand functioneren? Is dat wel een goed iemand die daar zomaar alleen of net in Den Haag zit? Is dat wel een betrouwbaar iemand in Amerika? Is dat, zou het ondenkbaar zijn dat iemand in die positie minister-president of meneer-president zal worden? Dat kan niet, want dat is niet een beeld wat mensen willen hebben van wie de leiding heeft. En dat heeft al ontzettend weinig te doen met wat politici echt doen en waar politiek echt over gaat. De beelden die we uit de Kamer krijgen zijn juist altijd die emotionele momenten dat er even echt iets, gebeurt. Dat is voor het politieke gebeuren meestal niet erg belangrijk. Voor het beleidsgebeuren meestal ook helemaal niet belangrijk. Maar het is wel belangrijk voor het beeld. En het gekke is dat werking daarvoor paradoxaal is. Aan de ene kant willen mensen dat zien, maar aan de andere kant, als wij in onderzoek aan mensen vragen, reageert u op de stelling dat politici gaan toch maar behoorlijk onbehoorlijk met elkaar ontegenwoordigen, dat steeds meer mensen daar ja op zeggen. 36% in 2008 en 48% in de afgelopen maanden. Nog maar 25% van de mensen vindt politici bekwame mensen die weten wat ze doen. En de tendens is dalend in de beoordeling daarvan. En meer dan de helft van de bevolking vindt het een goede zaak dat in de politiek compromissen worden gesloten. Overigens, als we de vraag hadden gemaakt, vindt het een goede zaak dat in de politiek in achterkamertjes zaken worden gedaan, wat dus precies hetzelfde is, dan weet ik dat meer dan de helft van de mensen zouden zeggen dat ze dat niet goed vinden. Want dan is het de compromissen is het woord. En het achterkamertje is het beeld. En dan gaat het precies hetzelfde, maar je krijgt er verschillende uitstappen. Compromissen vinden mensen dat het goed verstandig om dat te doen. Je moet staan in het spits drijven, je moet geen ruzie maken. Maar achterkamertjes is een fout beeld. Er wordt gekomen en daar worden geheime besluiten genomen en daar worden voordeeltjes uitgewisseld en elkaar de bal toegespeeld en dat soort dingen. Heel interessant om dit soort dingen te zien en te reflecteren om te bedenken wat je als onderzoekers dus gewoon als antwoorden op kunt uitlokken. De beelden werken daar niet aan sterk. Imagebuilding, beeldvorming, hoort natuurlijk bij politiek en bij politici. Het is altijd zo geweest. En op een hoger niveau kun je zeggen, is beeldvorming zelfs noodzakelijk om ook de politiek als maatschappelijke institutie, als je zelfs een waardevolle ordening van onze samenleving, in onze samenleving in stand te houden, als vertegenwoordigers in een gebied waar bepaalde normen en waarden moeten. Dat is een institutie die voor ons van belang is. Je kunt het niet helemaal pakken, maar je weet dat het er moet zijn om goed te kunnen functioneren. En in het verleden, en dat is echt een verschil met nu, en dat maakt wel wat uit, dat is een andere manier waarop die beleving tussen beeld en werkelijkheid een rol speelt. In het verleden is steeds het uiterste gedaan om beeld van de institutie niet te laten vertroebelen door de werkelijkheid van de dragers van de institutie. Clint begon met een stagiaire, maar Kennedy begon met Marilyn Monroe. Maar wij wisten dat niet. En het was ook niet de bedoeling dat wij het wisten, want dat zou niet goed zijn voor het aanzien van het ambt. De katholieke kerk heeft, veel mensen begrijpen dat niet, geweten van het seksuele misbruik en dat weggeduwd, onderdrukt, omdat in feite het in stand houden van het beeld van de heilige institutie belangrijker was dan het belang van het individu. En dat is voor ons bijna onbegrijpelijk geworden, maar in de periode waar het om ging, in de tijd waar het om ging, ging het om het belang van de institutie, niet om het belang van het individu. En dat schuift, en dat verschuift, en dat heeft grote consequenties voor de waarde van de institutie en de waardering voor de institutie. Als u denkt aan het beeld van Nixon, hoe dat ook in het beeld van het presidentschap werd geschaad door de Watergate-affaire. Als u denkt, in de week van weekend was er een film die Adriaan van Dissel had uitgekozen, Strauss-Kahn nog helemaal als een vertegenwoordiger van de grote internationale financiële instituties te zien. Maar wij weten nu dat er toch een beetje rare andere man achter staat. En dat doet ook geen goed aan de institutie. En misschien is Prins het meest interessante voorbeeld. Hier affaire Hofmans heeft hij iets naar buiten gebracht wat niet goed was voor de institutie. En waarvan de Nederlandse hoofdredacteuren zeiden, dat gaan wij niet publiceren, want het is niet goed voor de institutie van de monarchie. In de Lockheed-affaire werd duidelijk dat hij zelf dingen heeft gedaan die niet meer verheiligd konden worden, die slecht waren voor de institutie van de monarchie. En op het eind van zijn leven is hij toch absoluut scherm zoals hij was, heeft hij in interviews met Pieter Roertjes zelf even laten zien hoe mol de institutie was. Heel interessant, als u dat nog eens even probeert te bedenken. En u ziet hoeveel werk we hebben steeds doen, met z'n allen, om de institutie in stand te houden, om de institutie toch weer op te bouwen en niet te laten verdwijnen. Hetzelfde is met het Engelse Koningshuis gebeurd na affaires Montagnana en wat alles wat daar omheen zat. He, dat men probeert, de institutie wordt van belang gevonden in de samenleving en men probeert dus een beeld van de institutie als, ja, kunnen zeggen, als vlekkeloze institutie weer in stand te houden. En dat wordt moeilijk. De wetenschap is aangetast door de bedrog van de staten. De rechtspraak is aangetast door problemen die toch zijn geweest dat het niet helemaal met rechte dingen altijd toeging. En in de politiek enzovoort. En wat gebeurt er dan? Dan zie je wel een interessant proces hier ontstaan. Dan zie je nu dat langzaam maar zeker gaan we de regelgeving versterken om de werkelijkheid van de institutie, die we vroeger niet konden zien en van deel ook niet wilden zien, en misschien nog niet willen zien in alle gevallen, om die dichter te brengen bij het ideaal. Dat is ontzettend veel werk, dat is ontzettend moeilijk. Wat simpelweg samen te vatten is, vroeger mocht de koning alles omdat de koning was, nu mag de koning niets meer omdat de koning is. Dat is ongeveer het verschil. Dus dat maakt die instituties nog veel kwetsbaarder en veel moeilijker. En er komt een soort praktisch ethos op, waarbij de controle op de instituties sterk toeneemt, om te zorgen dat het beeld van de institutie en de werkelijkheid van de institutie niet in negatieve zin uit elkaar gaan lopen. Ook die kloof tussen beeld en werkelijkheid speelt een hele belangrijke rol vandaag de dag in het politieke en maatschappelijke debat en bedrijf. Wat is nog van waarde? En is ook degene die dat zijn, degene die de institutie, de lichaam, zijn die zelf ook van waarde, in de zin van dragers van die waarde. Nou, als we gaan kijken naar wat het voor de burgers nu is, dan zien we dat de burgers het heel moeilijk hebben om hun keuzes te maken in de politiek, om te besluiten wat er moet gebeuren, om zichzelf duidelijk te maken, dit vind ik dus wel goed, dat vind ik niet goed. We zien ook dat de burgers een ongelooflijk vertekend beeld hebben gekregen van wat er werkelijk het geval is. En dat het heel moeilijk is om dat te corrigeren. De meerderheid van de Nederlandse burgers weet zeker dat het zwaar tot zeer zwaar bezuinigd is op zorg en onderwijs. Dat is dus helemaal niet het geval. Maar het beeld is er wel. We hebben een prachtig onderzoek hier kunnen doen waaruit blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders echt vindt dat er fors bezuinigd kan worden op kunst en cultuur. We hebben ze daarbij gevraagd hoeveel wordt er dan uitgegeven voor kunst en cultuur en hoeveel zou u daarop willen bezuinigen. En toen we die twee dingen van elkaar aftrokken, toen kwamen we op ongeveer drie keer het bedrag wat voor de bezuiniging voor cultuur en kunst in Nederland beschikbaar was. Kunt u nog volgen? Dus de mensen denken dat er veel meer aan kunst en cultuur wordt uitgegeven dan werkelijk het geval is. Mensen hebben geen idee van de bedragen en de verhoudingen, maar ze moeten er wel over beslissen. Ze moeten er wel een oordeel over hebben. Ze willen er ook een oordeel over hebben. Dat maakt het zo lastig, denk ik, voor mensen om inderdaad een keuze te maken. Eigenlijk vraag ik ze niet meer om een ideologische keuze. Dan vraag ik ze niet meer van, wat vindt u van de toekomst van belang? Wat voor kijkt u naar onze samenleving? Maar wat zijn de feiten? Waar moeten we wel meer aan doen en waar moeten we wat minder aan doen? En als mensen daar beelden van hebben, dan gaan ze daarop reageren. Dat is een van de oudste theoremas van de sociologie, theorema van Thomas. If men define situations as real, they are real in their consequences. Het beeld gaat dus inderdaad de volgende werkelijkheid bepalen. Het beeld verandert als het ware de werkelijkheid, stuurt de werkelijkheid. En dat betekent dat beelden die er zijn over hoe het zit met zorg, hoe het zit met onderwijs, met kunst, met ontwikkelingssamenwerking, dat soort beelden dus ook dan de werkelijkheid van de komende jaren zouden kunnen gaan bepalen. Die hem bepalen voor het draagvlak voor beleid en voor de voorkeur van politiek en politici. En dat heeft er toch mee te maken, en dan kom ik eigenlijk op een punt dat de heer Ronde ook al maakt, dat heeft ook te maken met de manier waarop wij met informatie omgaan. Niet alleen de mensen, maar iedereen die ermee geconfronteerd wordt. Onze informatie is, laten we zeggen, het is een informatie overload, het is te veel. Waarom? Omdat er geen selectiemechanisme is waar wij accepteren wat het voor ons doet. En dat selectiemechanisme was in Nederland de verzuiling. De verzuiling vertelde natuurlijk eigenlijk aan de katholieken, de protestanten, de socialisten enzovoort. Dit is ons standpunt. En bovendien, u kon het standpunt alleen maar lezen in de krant die al zelf geselecteerd heeft wat voor u als lid van dezezelfde interessante informatie is. En dat hoort u weer bij een omroep en bij de commentatoren van die omroep die vertellen, dit is ons standpunt. En bij de vakbond die zegt, dit is ons standpunt. En bij een politieke vertegenwoordigers die zegt, dit is ons standpunt. Dan geven zij niet terug naar de burgers om te vragen, is dit uw standpunt? De burgers luisteren daarnaar en zeggen, dat is ons standpunt. Dit is het katholieke standpunt. Dit is het constante standpunt. Dit is het standpunt van de socialisten. Zo absoluut als de verschil is het er nooit helemaal geweest. Maar het is echt een andere benadering geweest. Waarbij eigenlijk dus duidelijk was, zo houden wij de wereld in orde. Zo selecteren wij de informatie voor u voor. Bij kranten is dat nog steeds zo. Televisie komt bij overal. Maar u selecteert zelf al welke krant u wenst te lezen. En dat heeft ermee te maken dat u niet wilt dat uw krant u tegenspreekt in uw opvatting. U wilt dat uw krant u vertelt wat uw opvattingen eigenlijk zijn, omdat u hoort bij de meeste mensen ook niet dat ze een abonnement hebben op de krant, maar dat ze al 30 jaar lid zijn van uw krant. En dat zeggen ze meestal op het moment dat ze teleurgesteld zijn in het bestuur van de vereniging waar ze dan bij horen. Dat is weg, dat is helemaal weg, want het einde van de verzuiling is weg. En dat betekent dat eigenlijk iedereen ervoor staat om zelf de keuzes te maken en dat de partijen allemaal om zelf voor elke stem te vechten. Geen enkele partij, behalve de SGP, heeft nog een vast bestand van kiezers. Maar goed, de SGP heeft geen ander bestand dan een vast bestand van kiezers. Maar vroeger kon de KVP, de CDA, Partij van de Arbeid, konden allerlei mensen op 30, 50 tot 40 zetels vast rekenen. De rest moet je winnen. Maar 40 zetels is een heel lang standaard geweest. Nu moet je voor elke zetel vechten. Dat betekent dat je ook steeds meer rekening moet houden met wat willen de mensen, wat denken de mensen. En wie vinden de mensen aardig en wie vinden de mensen interessant en boeiend? De grote verhalen van het verleden, het verzuimingsverhaal is een verhaal van grote verhalen, van ideologieën, van overtuigingen, hebben plaatsgemaakt voor de kleine verhalen. Wie is die man? Hoe leeft die man? Is dat een aardige vrouw? Is dat een sympathiek mens? Dat soort dingen. Ook met goedkope verhaaltjes vandaan. En van om mensen te plezieren. Of om studenten te plezieren. Nee hoor, we schaffen de langstudeerbeurs af. Of langs je leerstraf af en maak er bijna een beurs van. Dat betekent ook dat het populistisch wordt. Minder zakelijk of minder ideologisch, maar wel moreler en emotioneel. Maar wij dat emotionele vooral op het morele bepaalt. En dat zien we in de media, we zien het in de zenders. Ook de publieke zenders hebben hun educatieve taak, hun opvoedende, voorlichtende taak, zijn ze eigenlijk op gaan geven om voldoende kijkcijfers te houden. Ze zijn dus in die zin hetzelfde geworden als de commerciële zenders. En we zien het ook wel in de kranten, maar daar had het van. Voortdurende concurrentie om aandacht en aandacht. En dat leidt tot veel meer beelden. Beelden die neerzet om mensen te trekken, aan te trekken, aandacht te krijgen en aandacht te krijgen. En zo houden elkaar eigenlijk, houden die partijen elkaar, dat betekent de media en ook de politieke partijen, de meningsvorming houden elkaar in een omarming die wel heel erg ver verwijderd is van de deliberatieve democratie van Habermas. Verder zelfs dan misschien wel nodig zou zijn. En dan is natuurlijk de vraag, kunnen we daar wat aan doen? En niet veel. Daar willen we afsluiten, niet veel. Herverzuiling, daar is voor gepleit, dat is niet realistisch. Die tijden zijn voorbij. Ja, dat is, daar is geen ruimte meer voor. Moeten we dan nog niet stemmen? Er zijn steeds voor gepleit. Elke keer als er helemaal geen stemming is of een stichting zegt geweest, moeten we toch niet een hogere christendom hebben? Moeten we toch niet naar het Duitse model met het Zweitstum? Nog liever, moeten we niet een Engelse districtenstelsel weer teruggeven? Nou, laat ik me dan even de feiten noemen. In Engeland is 20% van de bevolking tevreden met de wijze waarop de democratie functioneert. En in Nederland 70%. In Engeland zegt niemand, zullen we het Nederlandse model eens overnemen? Ze kennen het niet, het interesseert ze verder ook geen bal natuurlijk. Maar in Nederland kijken we dan altijd tegen over de grens van, misschien is het LBZ-gas weer groener elders. Bovendien, je weet, het valt kan niet verantwoorden, want er zijn ingewikkelde grondwetswijzigingen voor nodig en die zijn voor een ding. Hier stelt ze op zich ja, niet het probleem. Zouden we de verhouding tussen kabinet en parlement misschien moeten veranderen? Dat zou misschien wel eens interessanter kunnen zijn om een ander beeld in de politiek te krijgen en ook de politiek misschien wat dichter bij de werkelijkheid te brengen. Bijvoorbeeld een monistische systeem, zoals in landen inderdaad het Duitsland en Nederland bestaat. Wie minister is, is ook lid van het parlement. En als je dus de ministerschap verliest, dan ben je nog gewoon parlementariër. Je hebt een grotere continuïteit in de politiek en dat maakt het ook nog minder woest en onrustig als het op dit moment in Nederland. Het geeft ook de minister-president een sterke positie. Dat groeit in Nederland wel, maar het ligt nergens van. Zouden we het statuut van de publieke omroep kunnen herzien? Ja, dat is misschien wel een idee. Dat je zegt, minder kijkcijfer georiënteerd. U hebt een maatschappelijke opdracht. En het moet niet zo zijn dat als er niet voldoende kijkers voor zijn, in percentages van de bevolking, dat daarmee een opdracht verdwijnt. Dat zou nog wel eens een punt kunnen zijn. Maar het zijn echt, het is lapwerk. Het is toch bezitten met die confrontatie tussen, van die kloof tussen beeld en werkelijkheid waar we mee moeten leren leven. Er is niet een echt antwoord op dat probleem, of niet echt een oplossing voor. En zeker niet één oplossing. Misschien is het ook wel gewoon iets waarvan je moet zeggen, we proberen, we praten erover. We zijn ermee bezig, we proberen te corrigeren. Je probeert mensen informatie te krijgen, je probeert politische informatie te krijgen. De informatie is langzamerhand voor iedereen overal beschikbaar. Op een manier zoals dat nooit eerder het geval is geweest. Je kunt veel meer zelf controleren als je dat wilt. En heel veel mensen doen dat. Misschien is het toch wel uiteindelijk de situatie van de Donau-oorlog 100 jaar geleden. En toen het werd zo samengevat van, de situatie is hopeloos, maar niet ernstig. Er is niks aan te doen, maar we gaan door. Het leven gaat gewoon door en de werkelijkheid corrigeert ook zelf. Natuurlijk worden die politici die nu beelden neerzetten straks toch gedwongen om realistischer te worden, om de feiten onder ogen te zien en te beseffen dat je niet en kunt bezuinigen en tegelijkertijd meer uit kunt geven. Dat je niet en tegen mensen kunt zeggen, er mag niemand ontslagen worden. En vervolgens de helft van de ambtenaar kwam wel weg. Dat soort dingen, dat soort tegenstellingen, dat soort rare beeldvorming, dat kan eigenlijk niet. Niemand kan ook nog de beelden worden communiceren. Daarvoor zijn er te veel tegenkrachten. Daarvoor is het te zeer gespreid. Niemand heeft nog die macht. En eigenlijk is de werkelijkheid vooral de stoorfactor die het altijd weer mogelijk maakt om zaken te doen. De werkelijkheid is altijd harder dan de beelden. En dat is misschien dat toch wel langs die beelden verschuiven, beelden verdwijnen, vervagen, worden vervangen door andere beelden. Maar die werkelijkheid, met iets moeten doen aan het begrotingstekort, met iets moeten doen aan werkloosheid, met iets moeten doen aan de oplopende kosten van de zorg, met iets moeten doen om te zorgen dat we toch nog een keer naar de schouwburg en naar het concept zouden kunnen, dat is een harde werkelijkheid. En daar moeten keuzes gemaakt worden, daar moeten beslissingen genomen worden. In die zin is die werkelijkheid hardnekkig en weerbarstig. Terwijl de beelden inderdaad Haagse bluf zijn. Zacht, het lijkt wel heel veel, maar het is uiteindelijk boterzacht. En de werkelijkheid vraagt dus ook om handelen. En dat doen we dus ook. Dat gebeurt ook. En in die zin is dat handelen niet zo mooi als Habermas beschrijft, maar wel deliberatief. Inderdaad, dat is toch arrangeren, dat is compromissen sluiten. En natuurlijk gebeurt dat van binnen de achterkamertjes. En natuurlijk gebeurt dat in het geven en nemen, wat in de dagelijkse praktijk van de politiek toch heel erg belangrijk. blijft en ook onvermijdelijk is. En misschien is het een beetje jammer dat je daar de handen niet voor elkaar krijgt, maar misschien wil het ook een beetje tot troost zijn dat je toch eigenlijk altijd nog in een land leeft waar dan wel een kloof tussen beelden en werkelijkheid bestaat, maar uiteindelijk toch altijd de werkelijkheid dwingt tot handen, dwingt tot ingrijpen, dwingt tot het maken van keuzes en die uiteindelijk ook lossen van de beelden tot stand kunnen worden gebracht. En waarvan de werkelijkheid gelukkig ook nog steeds laat zien dat er in heel veel gevallen in Nederland toch ook niet eens de slechtste keuzes, laat ik het dan maar zo formuleren, niet eens de slechtste keuzes worden gemaakt. Nou, als dat zo is, dan kan ik nog een leven met die kloof tussen beeld en werkelijkheid. Dank u wel.
Dank u wel.
Frans Nader, we hebben een beeld van u. Als een goede, interessante, aantrekkelijke en misschien ook wel zelfgesprekende genuanceerde combinatie van Samson en Roemer, zou ik bijna zeggen. En het was vandaag wel erg prettig te werken dat de kloof tussen dat beeld en de werkelijkheid prettig klein was. We zijn daar zeer erkentelijk voor en ik geef een klein cadeautje mee. Er zijn mensen van het past zeer voorzien van een smalle beurs, maar dit kunnen wij ons presenteren. Het is een boek. Je hebt waarschijnlijk het beeld van Montesquieu. Als u wilt nagaan of de kloof tussen het beeld en de werkelijkheid, ben je erg groot in de omgeving geweest. Daarnaast is het uiteraard, behalve dat, een klein cadeautje wat ongeveer overeenkomt met de spiritualiteit van het verhaal. Dank u wel. En dat er ook bij deze muziek goed over iedere partij heeft het razend druk, zoals ik straks ook merk. En daar wil ik eigenlijk bij laten, maar ik heb in ieder geval wat voor de
Ja, ik heb het prettig verteld. Ik wil geen enkel afbreuk doen aan één van de drie muziek. Maar als je van kamer houdt en je weet hoe weinig er geschreven is voor horen, dan hoor je hoe fantastisch deze soort.